The Ron and Eric Podcast. Double kill.
Hallo en welkom bij de Ron en Erik Podcast. De podcast van Ron en Erik, aflevering 496. We zijn er bijna bij de 500. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij zoals altijd Ron Worstemans.
Hey, hallo en welkom op het internet.
We zijn er bijna. 500.
Och, ja hoor. Ja. Weten we al wat we gaan doen? En wij weten het al. Ja, we hebben iets. We hebben opties, ja.
Gewoon een leuk lijstje maken, toch? Dat is wat we doen.
Ja, de community vindt meestal de toplijstjes het leukste. Onze top 10's. Wat ik graag zou doen is top 10 beste soundtracks. Alleen, dat ligt heel moeilijk met rechten.
Ik kan het niet laten horen, denk ik, nee.
Ja, je mag het wel laten horen, maar... Als we dat doen, moeten we dat achter de paywall doen. Dan maakt het niet zoveel uit.
Nee, hoort niemand. Nee.
Nee.
Achter de paywall doen we altijd, weet ik veel. Doe ik alsof ik Mickey Mouse ben en jij... jij bent Donald Trump altijd.
Het escaleert altijd zo snel. Het escaleert altijd zo snel.
Achter de paywall. Wil je ook meeluisteren? Patreon.com/Ron en Erik.
Nee, ja, achter de paywall gaat het wel het meest los, moet ik zeggen. En deze keer is het weer Goaty Shoty.
Ja, ja.
En we hebben gewoon formats natuurlijk. Ik moet zeggen, ik vind de Patreon leuker dan de normale podcast, denk ik. En dat zeg ik niet om hem te verkopen. Maar ik vind de Patreon leuker dan de normale podcast vanwege de voorspelletje.
Oh ja.
Ik vind dat zo leuk. Ik vind dat echt super leuk.
Voorspellen wij wat voor scores een game gaat krijgen. En we doen dus aftellen 3, 2, 1. En op 0 moeten we allebei zeggen wat we denken dat het is. Maar we doen het nu een jaar of zo. En we zijn echt te in elkaars hoofd gaan zitten.
Ja, het is echt... Maar dat maakt het heel erg.
Ik denk de hele tijd, wat zou Ron zeggen? En dan wil ik daar precies 1 boven zitten. Dus daarom zeg ik 1 hoger dan wat ik eigenlijk zou zeggen. En daarom zeg ik...
Maar jij doet aan strategieën. Ik zeg gewoon wat ik denk dat hij krijgt. Maar jij doet altijd van, oh, vorige week zat ik te laag. Nu ga ik weer hoog zitten. En dan zul je altijd zien dat je dan een week weer veel te hoog zit.
Ja, dat is waarschijnlijk ook zo, ja. Ik heb het alweer gezien. Het gaat weer nergens over.
Oh, ik heb het niet gezien. Ik weet het niet. Maar ik win wel meestal. Nou ja, ik heb seizoen 1 gewonnen.
Ik zit te veel in mijn hoofd.
Jij zit te veel in mijn hoofd. Dat is het.
Ook ja, maar ik kan er niks aan doen. Ik overdenk het gewoon.
Ja, jij overdenkt het. Je moet gewoon denken, wat geven journalisten aan deze game? En ik zit ook soms eens te denken aan jouw cijfer. Ja, ik probeer meestal hoger te zitten, ja.
Maar het probleem komt, kijk, jij bent er heel goed in. Maar het probleem komt dus als je het dus een keer, als je een paar keer achter elkaar er heel erg naast zat. Dan ga je dus denken van, oh, ik zit steeds te hoog, dus ik moet lager gaan zitten. En zodra je dat gaat doen, zit je steeds te laag. Dus dan denk je volgende keer weer, nee, dat moet ik dus niet meer gaan doen. Het wordt een soort zelfversterkend effect, het verliezen.
Hey, we zien hoe lang we het alweer over voorspelletje hebben. We vinden het zo leuk. Maar er is dus een 1 potje geweest, 1 voorspel, waarbij Erik met 5-0 voor stond. Erik had 5 games op een rij de score goed geraden.
6-0 was het.
Het was 5-0 volgens mij. En toen werd het uiteindelijk 5-6. Toen had ik hem daarna 6 keer op rij. En daarna had Erik de laatste gewonnen. Dus stond het 6-6. Kun je even dat potje voorstellen? Van 5-0 naar 5-6. Oh, dat was echt fantastisch.
Ik vond de vorige keer ook mooi. Dat de hele tijd wisselde elkaar af. En dan zei ik 79 en jij 80. Of andersom.
Ja. Ja, het ging gewoon de hele tijd 80, 89. Kut, fuck. Ja. Maar goed, dat klinkt heel flauw om dit te behandelen in een normale podcast. Maar het is echt superleuk. Dat is mijn favoriete ding.
En volgende week is het weer zover. Deze week, Coach Shoki. Waarin we allebei een game uit een jaar pakken. En dat mogen jullie dan stemmen. Wil je ook meedoen, dan is het dus patreon.com/Ron en Erik. Ron? Ik denk dat alle luisteraars wel benieuwd zijn hoe het met Tekken gaat.
Ik heb een mooi Tekken verhaal. Dus ik ga met die kat. Die kat wilde niet poepen. Nog steeds poept ze niet genoeg, vind ik. Ze poept niet genoeg. Maar goed, het gaat beter met Tekken 3. Maar probeer dat wel bij te houden. Ja. Tekken 3. Ik maakte me zorgen. Ze had al 4 dagen, 5 dagen niet gepoept. Dus ik nam haar toch maar even voor de zekerheid mee naar mijn normale dierenarts. En ik zet de tekker 3 op tafel en ze schijt meteen de hele tafel onder. Van de dierenarts. Bij binnenkomst. Na 5 dagen. Dus ik denk al meteen van... Fucking tekker 3. Vervolgens zegt de dierenarts... Ik zal toch even zoeken in de poep naar het vlosdraad. En jawel hoor. Daar, in een drol die meerdere duizenden euro's waard is... zit het vlostouw.
Oh, ze ging het gewoon uitpoepen.
Ja, ze poepte het uit. Letterlijk, ik zet die kat op tafel, scheidt alles onder. Ik zeg, ja, Tekker 3 heeft al 4-5 dagen niet gepoept. Maar ja, nou.
Echt een goede dierenarts zelf. Die ja. Gaat kijken en die gaat meteen poepen.
Maar goed. Ja, dus nu is Tekker 3... het gaat beter. Maar ik wil dat ze poept meer, want dat doet ze... Maar ze is wel weer een beetje meer de oude, ja.
Nou, gelukkig maar.
Ja.
Wat
ja.
Een avontuur.
Goed nieuws. Ja, nee, zeker. Ja.
Arm beestje. Maar...
Ja, het is zielig.
Fijn dat het de goede kant op gaat.
Ja.
En dan heb je ook weer meer tijd om te gamen. Dat is toch waar deze podcast uiteindelijk over gaat, over games. Meestal duurt het even 5 of 10 minuten voordat we eraan toekomen, maar...
Ja.
Het is weer zover. Ron, jij speelt... En dat is niet onbelangrijk. Hades 2.
Fucked up, hè?
Ja.
Dat ik gewoon opeens deze bom kan droppen van... Hey, ik speel Hades 2 op dit moment.
Ja, ik bedoel, het vervolg op dit prachtige indie game... is natuurlijk al een tijdje aangekondigd. Maar ik dacht de hele tijd...
Game of the Year, hè, het origineel. Wat? Nee, die is Game of the Year.
Ja, vind jij?
Nee, die is letterlijk Game of the Year bij Shefke.
Oh.
Dus.
Oh. Ja.
Maar hoezo? Welke game was beter dan Hades 2 in 2020?
Last of Us 2.
Oh, fuck off. Dat is echt belachelijk. Dat
is niet. Waarom is dat belachelijk?
Omdat die niet beter is dan Hades 2, kom op.
Bij Cody Shoti zijn we bijna bij 2020. Dus we gaan het ontdekken. Okay. Maar ik dacht echt, oh, die game die komt al een keertje uit. Het zal nog wel even duren. Maar ineens was er een soort technische test. En de ontwikkelaar had ook iets van 3 uur aan gameplay online gezet. En ja, je kon er gewoon inkomen en spelen. En je mag er ook alles over vertellen. Er is niks geheim aan. Vertel, Ron. Hoe is Hades, ja. Hades 2?
Hades 2 is fucking fantastisch.
Natuurlijk.
Ja, het zal niemand verrassen, maar die shit is geweldig tot nu toe. Ja, dat is echt weer genieten. En ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje zenuwachtig. Ik wist ook, ik kreeg toegang tot die test. En dan denk je toch van, ja... Ten eerste heb ik zoiets van, heb ik wel zin om dit te spelen? Een test voor een game die al in early access gaat. Er zijn zoveel games om te spelen. Maar goed, ik preview hem ook. Maar de Hades 2 is... Ja, ik had zoiets van, oké, dus Hades 2, hij gaat dit jaar in early access waarschijnlijk. Wat gaan zij doen, behalve meer Hades? Zeg maar, wat gaan zij doen, behalve meer Hades? En heb ik daar wel echt, kijk ik daar nou wel echt naar uit? Ik weet dat het een super goede game gaat worden. Maar is meer Hades, ik weet wat ik ga krijgen, zeg maar. Maar dan ben je het aan het spelen. En dan moet ik ook wel zeggen, dan is het weer... Dan is het zo goed. En dan zit ik er weer meteen ja, helemaal in. En dan kan ik weer met vrij veel vertrouwen zeggen... dat dit wordt weer echt een banger van je welste. Een banjé, zoals ze aan de zuidelijke grens zouden zeggen.
Le banjé. Is het dezelfde opzet als Hades 1, zeg maar?
Ja, het is bijna één op één dezelfde opzet... alleen in een andere setting met een ander personage. Dus House of Hades was het eerste. Was een beetje de hub... Hier is dat een soort van klein dorpje waar je praat met andere en nieuwe personages. Je speelt Mel. Ze ziet er een beetje uit als Zagreus. Ze heeft ook die 2 ogen. Ik weet hun relatie niet helemaal. Ik geloof zus, maar ik weet het niet zeker. Ja, het is weer echt... waar wil je het over hebben?
Kijk, Hades 2 was natuurlijk zo gevierd omdat het A, heel lekker speelde. En B, eigenlijk totaal de lat hoger legde voor roguelikes... door ook echt een verhaal te vertellen. Zeg maar tussen runs door.
Ja.
Kan die lat nog hoger? Dat is een beetje de vraag.
Ik weet niet of die lat verhoogd wordt hiermee. Het is op zijn minst even goed. Er zitten oude goden in die vanuit het origineel. Dus je komt weer mensen tegen, of goden tegen, die ook in het eerste deel zaten. Er zitten ook wel een heleboel nieuwe goden in. Ja, het charme is absoluut terug op een gegeven moment. Dan moet je een kikker aaien. Er zit ook bijvoorbeeld in deze... Het is een technical test. Dus het is zeg maar bijna een soort vertical slice van de game. Want je kan alles testen. Er zit verrassend veel in, moet ik zeggen. Ik kom nog steeds nieuwe dingen tegen. Ik heb hem 5 keer uitgespeeld, de demo, zeg maar.
Hoeveel zit er in? Hoeveel content?
Ja, veel. Er zit veel. Er zitten 2 wapens in.
1 wereldje of zo?
Ja, 1... Zeg maar, je weet... 1 bos. Dus 1 run naar een bos. Zoals in Hades 1, zeg maar, de eerste wereld. Heb je hier ook de eerste wereld. Maar er zit echt fucking veel content in. En ja, 2 wapens. Heel veel permanente upgrades en andere upgrades die je kunt vrijspelen. En er zit een shitload aan charme in, die het origineel ook had. Er zit dus een verwijzing in ook dat het een test is. Dus iedere keer als je zeg maar de baas verslaat, dan zegt de game ook van... Nou, goed dat je de test hebt verslagen met de baas. En hier, maar helaas is dit zelf ook een test. Dus je kan nou niet verder spelen. En de gast die dat zegt is de verteller.
Oh ja.
En die speelt ook een grappige rol in dit deel. Ik zal het niet verklappen precies hoe dat zit. Maar ik moet zeggen, dat is wel leuk. Het slimme opgelost. Want er is dus een, zeg maar, op een gegeven moment een flashback. En dan begint Mel tegen de verteller te praten. En dan kom je erachter wie de verteller is. Dus dat is wel grappig gedaan.
Ja.
Dus inhoudelijk, het is opnieuw Hades. Het is opnieuw fucking charmant. Het is riddeld met verhaal en geile, bi-coded personages. Ja, het is gewoon echt...
Van die soppende...
Veel... Ja, zeker. Ja, ze drijven bijna de camera uit. Ze zijn weer gruwelijk goed getekend, maar... Ja, ze zijn geil als fuck. Ze willen elkaar allemaal neuken.
Ja, top. Zo hoor.
Ja, echt waar. Dat is niet overdreven. En de gameplay. Dat is dan eigenlijk het volgende aspect, denk ik. Ze doen best wel wat dingen anders. Ze nemen ook de nodige risico's, moet ik zeggen. Ik weet nog niet of het op ieder front uit gaat pakken zoals ik dat wil. Maar het is mega intrigerend. Echt mega intrigerend.
Wat doet het dan anders?
Het... Kies ervoor. Je hebt dus 2 wapens in de demo. En het kiest ervoor om jou af en toe wat... Oké, dus je kunt zowel heel snel gaan als trager spelen. Er zijn 2 dingen die toegevoegd zijn. De eerste is een sprint. Als je A inhoudt, dan kun je rennen. In de eerste... game had je natuurlijk een dash die je kon uitbreiden met 2 of 3 zelfs dashes. En dan had je triple dashes als je genoeg die guy tegenkwam. Hoe heet hij ook weer? Ik ben even zijn naam kwijt.
Die snelle.
Ja. Dat was een van mijn favoriete upgrades in de eerste Hades. En hamertjes. Oh, iedere keer als ik een hamertje zie, ben ik zo gelukkig, man. Iedere keer als ik een hamer zie in de shop, denk ik, yeah, hamer! Hammer time! Dat is ook een emote in de Discord. Maar, oh my god, je kunt zo hard rennen als je sprint inhoudt. Ik heb dus een permanente upgrade, dat ik 20% sneller ren. En dan kun je ook nog upgraden tijdens je run met tientallen procenten. Op een gegeven moment had ik echt een plus 70, plus dan die 20. Nou, jezus, ik sprint als een idioot door die game heen. En dan had ik nog een hamer upgrade, dat ik gewoon mijn X in kon houden. En dan bleef die slaan. Nou, ik rende en ik sloeg en ik was een soort van... ik was overal en nergens. Maar wat je ook kunt doen, of wat de game ook heeft, standaard voor ieder wapen, is dat je als je een knop inhoudt, dan doe je een, zeg maar, alternative fire. En dat kan verschillende dingen betekenen. Dus als je bijvoorbeeld de sister knives hebt, zo heten ze, dat is het tweede wapen dat je vrij speelt, die slaat dan om zich heen. En als je dan een hamertje doet, dan slaat hij nog meer om zich heen. Dan is dat nog breder en vaker. Bij de... Je hebt bijvoorbeeld onder de B-knop heb je nu iets nieuws. Dat heet een cast. Nou, oké, dat is niet nieuw. De cast was er al. Maar in dit vervolg is de cast een cirkel om je heen. Die vijanden entangled. Dus heel traag maakt. Maar als je die inhoudt, dan doet die ook damage. En daar kun je weer op spekken. Je hebt er upgrades die zeggen van nou, als je inhoudt, dan doet die 80% extra damage. Maar de cirkel is kleiner. Of de cirkel is groter. Of je kunt de cirkel worden. Je kunt letterlijk zeggen van ik stijg omhoog in de lucht en ik jank die cirkel ergens neer. En jij komt dan in het midden van die cirkel naar boven, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Een soort teleport. Dus dat komt weer met heel veel extra mogelijkheden. De game vertraagt het beeld even als je die cast inhoudt bijvoorbeeld. Of je X inhoudt of je Y inhoudt. Maar je hebt dus een alternative fire. Ik ben er nog geen fan van. Omdat ik mijn speelstijl in Hades is El Rapido. Ik ben iemand die volle bak. Ik wil snel slaan, snel bewegen. Ik wil als Speedy Gonzales over het slagveld rennen. En dat kan. Dat kan dus. Alleen, ik ga dan niet af en toe B inhouden om mezelf op te laden, snap je? Dat past niet heel erg bij die speelstijl. Maar je hebt dus upgrades die het mogelijk maken als je X inhoudt, dat je van dichtbij meer damage doet. Ja, dus dan is het wel weer aanlokkelijk om heel snel te rennen. Je rent ergens heen, je houdt X ingedrukt en je rent weer weg, weet je wel?
Ja, maar het was natuurlijk ook het mooie van Hades, dat je niet maar op één manier kon spelen, maar... Dat je tijdens een run kwam je eerst een paar goden tegen. Dat je denkt, ja, die neem ik niet zo vaak. Maar laat ik die nu eens doen. En dan ga ik heel anders spelen dan ik normaal zou doen.
Precies. Ja. En de permanente upgrades zijn terug. Maar die zijn weer insane. Death Defiance keer terug bijvoorbeeld. Iedere keer fijn als je je herinnert dat je nog een Death Defiance hebt. Dat is een tweede leven. En ik heb er eentje in deze demo. En iedere keer probeer ik... Oh, jeetje. Sorry, kikker in de keel. Iedere keer probeer ik, zeg maar, die game uit te spelen. Zonder dood te gaan natuurlijk. Maar het is wel heel fijn als je bij de boss staat. Denkt, fuck, ik ben dood. En dan opeens... Death Defiance. Nice. Ja, ik vergeet iedere keer dat ik het heb.
Dat is de beste manier.
Ja. Jazeker, zeker. Maar ja, het is... Jezus man, deze game neukt zo hard.
Het klinkt wel gewoon als meer Hades.
Het is meer Hades. Het is zeker meer Hades, ja.
Dat is helemaal niet erg natuurlijk. Maar ik weet niet, die Supergiant, die maakt... Het is eigenlijk de eerste keer dat ze een vervolg maken op een van hun games. En ze hebben al wel eerder heel populaire games gehad. Ja, niet zo populair als Hades. Dus ergens is het wel logisch dat ze een vervolg gingen maken... Ja, eigenlijk is het wel logisch. Ik vind het ook helemaal niet erg. Maar ja, het is wel meer van hetzelfde soort van. Dus tenminste, zo klinkt het.
Het is wel... Ik bedoel, ze gaan geen gekke dingen doen. Dat lijkt me duidelijk. Ze gaan geen gekke dingen doen met dat je... opeens het risico loopt dat de gameplay loop verstoord wordt of zo, weet je wel.
Dat je naar de Egyptische goden teleporteert of zo. Of,
Nee, dat niet. Het is wel echt weer gewoon klassiek Griekse shit. Ze pakken alleen dat Pantheon, voor zover ik het nu weet. De muziek. Ze remixen. Oké, dus Darren Korb is misschien wel de beste componist die we op dit moment hebben, denk ik. Eén van de, in ieder geval. Maar zeker in het Westen, een van mijn favorieten. En... Holy fuck, de muziek is zo vet. Want het is op dit moment allemaal remixes van de oude muziek. En dat is zo cool. Dat is zo cool. Omdat het herkenbaar is, maar het klinkt anders.
Ja.
Maar het sound design, Erik, het is fenomenaal sowieso. Je hebt dus, als je op Y drukt, kun je met een van die twee... dus met de Sister Blades.
Ja, oké.
Kun je met... de sisters. Dan moeten we even opletten. Maar je kunt dus een pijl gooien met de Y-knop. Of driehoekje, whatever je wil. Maar je gooit dan een pijl. En die kan ervoor zorgen dat je damage doet af en toe. In de hele omgeving. Dan doet hij een area of effect ding. En dat area of effect ding kan dan weer overslaan op andere vijanden. En dan doet hij weer area of effect ding. Dus dat gaat zeg maar over in andere... explosies. En dat is de boon van het aanbeeld. Dat is een god van de crafting, armor en zo. En het geluid dat hij iedere keer maakt is zeg maar ook het van een hamer die zeg maar een zwaard op een aanbeeld slaat. Pling! weet je wel? Dat geluid, dat lekkere geluidje. En het klinkt dus iedere keer als er een explosie voorkomt. Dan hoor je zo'n klink, klink, maar dat geluidje is steeds net anders. En dat gebeurt dus soms in een soort van, ja, kinetische, of niet kinetische explosie, maar hoe noem je dat? Meerdere explosies achter elkaar. Een soort sneeuwbaleffect. Ja, kettingreactie, dankjewel. Oh man, dat klinkt fucking nice. Iedere keer als dat gebeurt, denk ik, yes! Yes! Let's go! Ik speel Hades 2. Ja, en dan alle vonkjes die daarbij komen kijken. Ja, het is fucking goed, man. Het is gewoon echt genieten.
Is die test nu eigenlijk afgelopen?
Nee. Nog niet. Ik mag hem het hele weekend spelen. En dat ga ik ook doen, man. Ik haat het dat ik gehoekt ben eraan. Ik haat het zo.
Je weet ook, oh, straks komt nog Early Access en dan duurt het weer heel lang en dan komt pas de echte game uit.
Ja. En ik ga die Early Access meteen spelen, heb ik besloten, want ik kan dit niet laten liggen. Ik zou het echt heel graag doen. Ik zei het ook op Twitter van, fuck nee, ik ga geen Early Access game spelen, want er zijn te veel nieuwe games nu. Ik speel Sea of Stars. Oh man, Sea of Stars is zo goed. En ik speel Persona 3. Die is ook, dat is ook een game.
Ja. Oeh.
En weet je, het is, maar dan speel je Hades 2 en dan denk je, ja, ik kan dit niet spelen. Als dit er is, kan ik het niet spelen. Wie hou ik voor de gek?
We weten niet precies wanneer de game uitkomt. Ze hebben wel gezegd dat in Q2 van dit jaar, dus van nu tot en met juni, komt Early Access uit. Ergens in de lente. Dus het kan elk moment gebeuren. Ja, deze technische test is eigenlijk de eerste stap daarvoor. Om te kijken of alles werkt voordat ze het in Early Access gaan uitbrengen. Want je kan je ook voorstellen dat heel veel mensen het dan ineens tegelijkertijd willen spelen.
Ja.
Maar een datum is er nog niet. Ja, dan komt hij dus in Early Access uit. En dan, de originele Hades zat volgens mij 1,5 jaar in Early Access voordat hij helemaal uitkwam. Misschien dat het hierbij iets korter zal zijn. Maar ja, het is niet alsof hij nog dit jaar helemaal uitkomt, denk ik.
Nee, dat lijkt me een sterk. Kijk het naar Hades 1 en hoe lang die in Early Access is geweest. 1,5 jaartje of zo. 2 jaar.
Ja.
Denk ik niet dat het reëel is om te verwachten dat je deze game eerder speelt dan maart 2025.
Ik hou zelf ook totaal niet van Early Access. Dus ik wil eigenlijk wel wachten tot die gewoon uit is.
Ja.
Want als iedereen straks Hades aan het spelen is en vertelt hoe goed het is, dan weet ik wel of ik het dan hou, zeg maar.
Nee, en ik heb precies hetzelfde. Ik hou ook. Early Access is een gift op vele manieren voor developers, zeker onafhankelijke developers. Daarom durf ik het niet echt af te raden, omdat je die teams helpt om meer doelen op te stellen en betere games te maken door ze in Early Access te supporten. Dus ik ben niet zo snel geneigd om echt, zeg maar, over het algemeen kritisch te zijn op Early Access. Maar ook ik heb er een hekel aan dat je dan een game speelt die nog niet finaal is.
Nee, want dan zit ik er helemaal in en dan denk ik, oh, nu wil ik verder spelen ook. Maar ja, er is niet meer.
Ja.
Dan komt die game er uit. En dan denk ik, die heb ik een jaar geleden al 20 uur gespeeld. Nou,
precies.
Daar heb ik nu even geen zin in.
Nou, maar precies.
Dat zal bij Hades misschien niet gebeuren, dat laatste.
Dat denk ik ook niet. Nee, die zit dus eindeloos speelbaar, man.
Maar toch.
Ja, maar toch inderdaad. Maar ironisch genoeg speel ik op dit moment nog een andere Early Access game. No Rest for the Wicked.
Oh ja, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Dat is de nieuwe game van Moon Studio, de makers van de Ori Games.
Ja.
En die hebben het over een heel andere boeg gegooid. No Rest for the Wicked heet het inderdaad. En het is een soort actie-RPG, toch?
Ja, ik had eigenlijk verwacht dat het een soort Diablo was, zeg maar.
Ja, daar leek het een beetje op.
Ja, dat is het niet. Ja, dat is het echt niet. Het is een mash-up van verschillende genres. Het is een van de meest ambitieuze games die ik ooit heb gespeeld, denk ik. Het is heel ambitieus. Het is heel anders dan heel veel andere games. Ook al zie je er heel veel andere games in terug. Ik zie er Bloodborne in terug. Ik zie er Sekiro in terug. Ik zie er Ori in terug. Maar ik zie er ook een beetje Diablo in terug. Een beetje survival, heel klein beetje. Niet echt eigenlijk. Maar het is een mashup aan genres, maar het is buitengewoon ambitieus, maar het allermeest van allemaal is die game gewoon absurd mooi. Holy fuck.
Is het Ori mooi, zeg maar?
Ja.
betere tv om dit te kunnen aanschouwen, mooi.
Oh, 3000%. Dus ik speelde deze shit op mijn OLED HDR TV. Je ziet hem achter me. En die shit is insane. Je ziet hem achter me als je luistert hiernaar. Die shit is prachtig.
Doe je ogen dicht. Het is,
Doe je ogen dicht.
Theater of the mind.
Het is,
denk aan de mooiste OLED TV die je kan verzinnen.
Ja, precies. Ja, mijn is inmiddels al wel oud. Ik heb een CX.
Ja, ja. Kan echt niet meer om.
Nee. Hey, maar die shit is insane mooi. En dat zeg ik niet om... dat klinkt misschien hyperbol. Om te zeggen van... dit is een van de mooiste games ooit gemaakt. Maar stilistisch in ieder geval... is het heel, heel erg mooi. Het is opnieuw inderdaad een OLED HDR knaller. Net als Ori dat was. In ieder geval een HDR. Vanwege de felle contrasten... en de vele individuele lichtbronnen in de spelwereld. Ja, het begint dan sta je op een schip... en in de verte schijnt de zon en je ziet de zon reflecteren op het water. Het is bijna een soort van tekenachtig. Het ziet er ook getekend uit. En dan op dat schip onderin heb je dan wat battles. En dat is in het donker. Maar af en toe laten vijanden iets glanzends vallen. En dat geeft dan licht af. Een soort van blauwe diamant. Een blauwe lamp. En dat is zo mooi. Dat reflecteert binnen in het schip op de... op het metaal en op het hout. En dat ziet er zo insane mooi uit. Dat is bijna niet uit te leggen. Af en toe sta je in die game tegen in een ruimte. En dan denk je echt... als ik nu stilsta en deze game had op pauze gestaan... had dit een cutscene kunnen zijn. Omdat het getekend is, maar het oogt niet als een 3D-object. Het oogt 2D. Maar dan ga je bewegen en dan zie je... en dat zeggen ze overigens ook in de geweldige Digital Foundry preview van deze game... maar dan ga je bewegen en dan denk je opeens... holy fuck, nee, dit is allemaal interact. Dit is zeg maar een 3D-omgeving, arena. Dit is geen statische achtergrond. Iets wat zij heel knap doen... is zij spelen heel erg met perspectief op de achtergrond. Dus daar hebben ze een engine op moeten aanpassen... ze gebruiken Unity als engine, maar ze noemen het Moon Studios, de ontwikkelaar, noemt het Moonity, omdat ze zoveel dingen hebben aangepast. En een van de dingen die ze hebben aangepast is dat ze, en daar hebben ze de engine van begin af aan voor moeten, voor moeten aanpassen, is dat ze doen iets waarbij de achtergrond omhoog krult en jij zeg maar aan de onderkant van een soort van... ja, het geeft een soort van groothoek lens effect.
Ja.
Alleen dan met diepte. Dus zeg maar, als jij op een brug staat, zie je op de achtergrond een boom. En dan zie je daarna een kasteel en daarna een boom. In het echt zou je dat niet kunnen zien, zeg maar, zoveel lagen. Dan zou je gewoon de boom zien en die staat voor het kasteel. Maar zij krullen, zeg maar, de dingen die ver weg zijn, krullen ze omhoog. Heel subtiel, waardoor je heel ver kunt kijken. Eigenlijk krullen ze ze omlaag, maar ze maken dingen langer. Ja, het is heel moeilijk om het uit te leggen, maar het ziet er fucking sprookjesachtig uit. Het is echt zo mooi. Het zorgt ervoor dat als je bijvoorbeeld in dat schip bent, dat zeg maar, het schip voelt heel erg ruim omdat het dichtbij is. Maar dingen die op de achtergrond staan voelen heel ver weg, maar ook klein. Omdat ze omhoog krullen en uitvergroot worden. Nou, het is echt heel erg vet gedaan. En als je rondloopt in die wereld en je ziet die belichting en je ziet dat groothoeklens effect. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien.
Nou, dat is wel cool. Maar wat doe je nou eigenlijk in die game? Ik heb nog steeds niet echt een idee. Het is een soort het ziet eruit als Diablo, maar dat is het dus niet helemaal.
Nee, het is meer Bloodborne qua combat.
Ja, dat vind ik echt raar.
Ja, dat is gewoon zo. Het is heel gewichtig en het draait heel erg om stamina management.
Oh.
Dus als ik een vijand tegenover me heb, ik moet kijken naar zijn wind-up animatie. Als ik een parry doe, de parry is fucking traag. Dus hij houdt gewoon zo het zwaard voor zich uit. En dan moet ik zorgen dat... en dat doet hij zeg maar een halve seconde. Dus ik moet zeg maar parryen op het moment dat onze zwaarden elkaar gaan raken. En zijn wind-up is heel lang en mijn parry duurt zeg maar... ik heb zeg maar een window van een halve seconde... en in dat halve seconde window moet hij met zijn zwaard mijn zwaard raken. Snap je hem?
Ja, ja.
En dan wordt hij zeg maar gestaggerd en dan kun je hem van achter neersteken. Net zoals een Bloodborne. Ja. En het is dus heel gewichtig. Het is niet snel. Maar dat ligt ook weer aan je wapen. Want je hebt bijvoorbeeld een groot wapen. Ja, dan is die animatie nog trager. Maar je kunt ook heel erg kleine wapens pakken. Daggertjes. En dan kun je bijvoorbeeld heel snel om iemand heen dashen. Dan, in plaats van rollen kun je dan dashen. Alles wat je doet kost stamina. Het is een RPG ook, dus je kunt je stamina upgraden en dergelijke. Maar hoe ik nu ben, is dat mijn stamina zuigt mij... Ik wilde zeggen, zuigt mij leeg. Mijn stamina zuigt mij leeg. Maar dan open ik weer een ander window. Precies, dan open ik weer een ander window.
Ga die game ook spelen?
Ja, dat dacht ik al. Maar het is wel echt waar. Je moet steeds wachten op een window van de tech. En daarbij is stamina, omdat alle stamina kost, super belangrijk. En je kijkt continu naar dat groene rondje onder je scherm of onder je mannetje van, heb ik genoeg om te parryen?
Is het leuk?
Ja. Ja, het is super leuk.
Okay,
ja,
zo'n early
het is super.
Game.
Ja, nee, het is super leuk, maar jij vroeg, wat doe je in die game? Dat dus. Je bent af en toe kook je iets aan het kampvuur. Er zijn boss battles. Er zijn quests. Je verkent de omgeving. Je hebt een map. Je komt steeds nieuwe dingen tegen. Je hebt dungeons. Nou, dat soort shit. Dat is de ene helft. De andere helft is klagen over dat die shit fucking niet werkt. Omdat die game zo slecht geoptimaliseerd is op dit moment. Ja. Ja, het is early access. Ja, en het is echt... Ik kwam nog Lorem Ipsums tegen.
Oh, echt?
Ja, zo erg is het niet af, zeg maar. Dus dan weet je het wel.
Voor wie dat niet
heeft. Ja, dus placeholders. Het is echt wel een hele rough demo. Op Steam krijgt hij, op dit moment wordt hij daarop afgeserveerd. Mensen klagen echt van, ook omdat hij veel stutters heeft. Maar ja, luister, geef dat team even wat tijd. Dit is versie nummer 1. Of nee, dat is niet waar. Het is juist niet versie nummer 1. Het is de eerste versie van een game die nog lang niet af is.
Nee, mensen, en, ze weten ook niet meer wat early access is, man.
Klopt.
Dat betekent, de game is nog niet af. En er zijn gewoon heel veel games die het supergoed hebben gedaan. Zoals Hades, weet je, toen je, of Baldur's Gate of zo. Toen je uitkwam, had je al meteen iets wat af lijkt. En dan denk je, ja, ze hoeven alleen nog maar meer content toe te voegen. Of misschien balans te wijzigen, of wat andere dingen aan te passen, maar het voelt al afachtig. En er zijn heel veel games die dat goed doen. Maar ja, early access betekent ook, ja, de game is nog niet af. En ja, hij stottert inderdaad. En dat moet je juist aangeven dan aan de ontwikkelaars, zodat ze weten waar ze aan moeten werken en wat er nog moet verbeteren. Daar is dat juist voor. Ja, als je een game wil spelen die helemaal af is, dan moet je geen early access kopen.
Nee, nou precies. Ja, dat is letterlijk gewoon precies hoe het zit. Ja. Maar mensen worden inderdaad gek gemaakt met dingen als koop hem 5 dagen eerder en je kunt hem in early access spelen en dat soort onzin, ja.
Ja, dat noemen ze dan ook early access. Terwijl je al dat 5 dagen van tevoren uitkomt, dan gaan ze er niks meer aan veranderen.
Nee, dat slaat natuurlijk nergens op.
Dat is gewoon een extra release datum heb je dan.
Ja, precies.
Nou ja. Maar ja, klinkt wel als een leuke game. Eentje om in de gaten te houden in ieder geval.
Ja. Maar ja, no rest for the oven. Die tijd die moet langer in de oven. En dan wil ik hem wel eens zien. Want het is een van de meest intrigerende games die ik heb gespeeld vanwege die combat en de stijl. Het is lange tijd geleden dat ik echt een game had waarbij ik dacht van, oh, dit is echt anders. Ze noemen het zelf ook, ze zeggen van, we willen echt iets maken wat nog nooit gemaakt is in het genre. En ja, vanwege die combat en hoe het eruit ziet en hoe ook alles in de omgeving dynamisch is, dat heb ik nog niet eens gezegd, maar je kunt echt superveel dingen vernielen. En dat, ja, ik ben heel benieuwd hoe die puzzelstukjes samenvallen in 1.0 straks. Het kan twee kanten op, zeg maar. Het kan of te ambitieus worden en daardoor dat het nooit samenvalt en dat het altijd de som der delen is, zeg maar. Of het kan inderdaad die super ambitieuze verhalende game zijn met een bijzondere spelwereld. Want er zit ook nog een heel Game of Thrones-achtig verhaal in verweven met een plaag en verschillende politieke facties. die in dat gat proberen te duiken, dat zeg maar achter is gelaten omdat de koning is overleden. Dus het is ook nog een soort van politiek steekspel. Dus het gaat er achter de coulissen schuil. Ja man, ik denk wel dat die shit echt super vet kan worden.
Cool. Maar ja, ook niet dit jaar denk ik dan.
Nee, denk het niet. Nee, ik denk zelfs dat dit wel eens niet eens 2025 kan worden. Als ik dit zo in moet schatten.
Nou ja, heel veel nieuwe games te spelen dus. Early Access games. Maar eigenlijk de hele wereld lijkt weer Fallout te spelen.
Tja.
Fallout 4 was de best verkochte game in Europa afgelopen week.
Dat is een zin die hij echt gezegd heeft zojuist.
Ja, niks mis met Fallout 4 op zich, toch?
Nee, zeker niet.
Dat komt natuurlijk door de tv-serie die ervan is uitgebracht op Amazon Prime.
Ja. Ja, ook ik heb Fallout New Vegas opgestart deze week.
Oh, echt waar?
Ja.
New Vegas is wel echt cool, maar...
Ja, die heb ik nooit gespeeld, vandaar. Ik weet dat het de beste is.
Is hij niet een beetje oud? Nou, is dat de beste? Ik weet niet of...
Ik hoor dat heel vaak van mensen die zeggen van... als je in Fallout gaat spelen, speel New Vegas. Ja, ik zelf ben meestal met 3 qua zeg maar van... Ik heb de 2D's nooit gespeeld, of de isometrische.
Oh,
jij
luister,
wel?
Luister, Fallout 1.
Oh, daar gaan we.
Luister, Fallout 1 is zo cool. Fallout 1 is echt cool, maar als je dat nu gaat spelen... Ik denk wel dat is echt een niche PC-game van vroeger, zeg maar. Een echte hardcore RPG. Dat is echt dat je denkt... Weet je, je moet in het begin je personage maken... en als je gewoon niet genoeg punten in een bepaalde stat hebt... Dan kan je niet schieten. Dan kan jouw personage geen geweer gebruiken. Die weet niet hoe het moet. Dan schiet je altijd mis. En dan ben je bij het eerste gevecht dood. En dan denk je, wat is dit voor spel? Fallout 1 is wel echt fucking cool. Dat is ook zo'n game waarbij je zeg maar Intelligence 1 kan hebben. En dat je dan... Elk gesprek wat je dan hebt... Dan zeg alle dialoogkeuzes die je dan hebt... Dat is alleen maar kreunen. Dan kan je alleen maar zeggen.
Oké, ja, dat is... Ik zou willen dat... Is Fallout 3 ook een beetje zo, of 4?
Volgens mij wel.
Volgens mij kun je wel de 1 intelligence doen.
Dat is ook wel een beetje een Bethesda-ding, volgens mij, dat kan.
Ja, daarom.
Nee?
Daarom. Volgens mij, maar ik...
Het zou in New Vegas moeten kunnen, zou ik denken.
Nee, het is best wel een Bethesda-ding dat kan. Vind ik. Ze doen ook altijd trades.
Kan ook in de Outer Worlds, kan dat ook. En dat is natuurlijk ook van hen, van die
studio. Ik weet alleen per se wat het effect is van 1 intelligence nemen in Fallout 4. Ik weet dus niet of die dan echt dom bent of dat je gewoon gegatekeept wordt om bepaalde dingen niet te kunnen doen.
Ja, ik zou Fallout 1 nogal weer een keer willen spelen. Het is wel echt hard.
Dat is nou een goede game voor een remake.
Ja.
Een isometrische remake van Fallout 1.
Ja, maybe.
Ja, want die setting, je kunt echt gewoon los... Zie je aan die serie. Even over die serie.
Oh ja, daar hadden we het over.
Ja, die serie is fucking vet. Heb je hem gezien?
We zijn bij aflevering 6 of 7, geloof ik.
Oké. Okay.
Zoiets. Dus we zijn... we hebben veel gezien al.
Wat vind je?
Ja, ik vind hem echt fucking cool. Het is echt cool. Een hele goede gameverfilming, zeg maar. Die staat wel echt in het lijstje van beste... De beste game media ooit.
Ik vond The Last of Us serie als serie heel erg goed. Alleen, het vertelt gewoon het verhaal van The Last of Us. En daarbij had ik heel erg zoiets van... Ik snap dat jullie het allemaal heel erg tof vinden. En die Bill episode is fantastisch, die derde. Alleen, luister, het is gewoon fucking The Last of Us. Dus dan speel ik de game wel. Dat is een beetje mijn mening erover. Ik weet dat het heel erg kort op de bocht is. Maar dat is weer erin staat. Maar deze serie pakt gewoon de lore en de spelwereld... en vertelt daar oprecht een intrigerend verhaal in. Met supergoeie personages. En dat vind ik eerlijk gezegd een veel grotere prestatie. Want dat had ik niet verwacht. Ik ben echt invested in die personages. En hoe heet die guy die Ghoul speelt?
Walter Goggin.
Hij is de meest motherfucker. Hij is de meest charismatische persoon op aarde. Hij is fucking cool. Nee, bijna. Ik doe mijn best. Eerlijk, ik doe mijn best.
Ja, het is echt een coole serie. Maar ze hebben ook gewoon de vrijheid gekregen om gewoon heel wat anders te vertellen. En dat kan natuurlijk heel makkelijk in die wereld. Want je hebt iets van zoveel, meer dan 100 volts. Dus je kan uit elke volt komen en daar is dan weer een ander verhaal. En elke volt deed ook iets heel anders. Dat is in de games ook. Dus je kan gewoon heel je eigen volt verzinnen en dat in de wereld neerzetten. En ja, dat kan gewoon. En dat hebben ze super cool gedaan.
Ja, eens.
Ja. En het is ook wel, ze gaan er ook wel echt voor, weet je. Het is ook, want je kan zo'n serie maken en denken, oh, we willen graag dat zoveel mogelijk mensen dit kijken, want dan gaan ook zoveel mogelijk mensen weer die game kopen. Dus we maken het een beetje, we schuren de rauwe randjes eraf, zodat iedereen dit leuk vindt. Maar dat hebben ze ook echt niet gedaan. Dat is best wel gewelddadig. Ze knallen echt gewoon iedereen's kop eraf en zo. En ze zagen vingers af en weet ik veel wat.
Ja, ze maken beef jerky van iemands reet.
Ze naaien daarna de vinger weer terug. Dat kan gewoon.
Dat was fucked up. Die beef jerky van die reet was echt goor. Ik zat echt zo van, oeh.
En ze hebben ook gewoon personages. Gewoon een van de hoofdpersonages is gewoon een lul. Die is gewoon hartstikke onaardig. Dan kan je ook denken van, nou, dat zullen veel mensen dan wel een beetje op afketsen. Dat ze geen zin hebben om dat te zien. Maar dat boeit ze gewoon niet. Dan maken gewoon een heel intrigerende, gelaagde, vuilbare personages. Dat vind ik echt super tof.
Ja. Ja, en die Walton Goggins, die steelt echt de show.
Ja,
vind ik.
Dat is waar. Want hij is een coole cowboy.
Ja, hij is zo'n coole cowboy, maar hij geeft ook nergens een reet om.
Nee.
Hij loopt gewoon door die wereld zo van, ja, het maakt me allemaal niks meer uit. En als je dan leert wie hij is, ja, dat vind ik wel heel cool gedaan. Deze game vertelt best veel over het Fallout-universum dat ik niet wist eigenlijk.
De serie, ja.
Ja, de serie, pardon. Sorry, ja, ik zei film. Ja. Want je komt te weten, ja, ik weet, mag ik dat spoilen? Nee, ik zal het niet spoilen. Maar er zit gewoon een fragment in dat iets onthult over de lore van Fallout, wat ik heel cool vind. Met de cool.
Ja, ja, want je krijgt allemaal flashbacks ook van voordat de atoomoorlog begon.
Ja.
En hoe dat dan is gegaan. Nou, dat is wel cool, ja.
Ik vind die scène, dat je ziet de bommen vallen, zeg maar. Ik vond dat zo bevredigend. Ik weet niet waarom. Is dat erg?
Bevredigend?
Ja, bevredigend.
Is het iets waar jij naar op zoek bent in de wereld?
Nee, ik wist niet wat het... Ik weet, nucleaire oorlog is niet iets wat ik, zeg maar, wil. Alleen, ik zag dat en ik zag die bommen vallen. En ik dacht zo van, wow, het is meerdere nucleaire explosies op één stad. Wow.
Ja.
Wat heftig om te zien.
Overkill.
Ja.
Ja, heftig om te zien, niet bevredigend.
Nou ja, ik weet niet. Het heeft iets heel moois. Ik maak het niet makkelijker voor mezelf. Ik klink echt als een dictator nu.
Stem Rob Vorstemans.
Ik bedoel niet dat ik nucleaire oorlog wil. Voor de duidelijkheid. Ik ben in Hiroshima geweest. Maar het zag er heel mooi uit.
Ja, het was mooi gemaakt. Ze was daar ook echt voor aan het vluchten op zijn paard. En dan dacht je...
Ja, je ziet inderdaad...
ook wel echt hoe angstig het was, zeg maar.
Ja, 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 ja. En met je dochter op je paard ren je weg van een nucleair... En op de achtergrond zie je dan meerdere nucleaire explosies. Toen dacht ik wel... Oh, ai, ai, ai. Heftig, hoor.
Dat is Fallout.
Dat is wel Fallout, ik bedoel, ja. Huh? Je zou kunnen zeggen, war never changes. Right, guys?
Ook gewoon
ben hier de hele week.
Gewoon in de game zou je zeggen de random NPC's die je tegenkomt. Dat ze gewoon langs zo'n huis loopt en daar woont een of andere gast... En dan heeft ze dan een gesprekje mee van 2 minuten. Dan vraagt ze gewoon waar ze heen moet. Maar die gast is totaal geschrift. En heeft een soort zonnesteek of zo, denk ik. I don't know. Die weet niet wat water is en zo. Die drinkt haar hele waterflesje leeg. Ja, dat is dan gewoon een soort NPC die je ontmoet. Zo voelt het echt een beetje. Het voelt echt als een playthrough van een game, die serie. Alleen het is geen game. Maar je kijkt een beetje naar hoe iemand zijn eigen playthrough van Fallout beleeft.
Ja, Lars... Cornelis had hier een column over op de website gamer.nl.
Oh, goede website.
Ja. Ja, goede website. Nee, maar hij zegt op een gegeven moment zo van... Ja, er is zo'n gevecht met de ghoul in het begin. En dan eet hij tomaten in het midden van het gevecht. En dat vond ik wel grappig, want Lars zei... Dat doet hij voor HP. toen dacht ik, oh ja, inderdaad. Daarom doet hij dat. Dus dat soort dingen die zijn wel heel subtiel, maar zijn wel heel erg goed gedaan.
Oh ja, op een gegeven moment zegt hij ook, oh, je wordt altijd afgeleid door random bullshit. Net als je achter je hoofdmissie aan zit.
Ja. Yeah.
Vond ik ook mooi. Anyway, ja, Fallout. Gaat kijken, zou ik zeggen. Op Prime. Het is echt een van de beste game adaptaties. Het is niet echt een verfilming, omdat ze niet Omdat ze niet het verhaal wat al bestaat verfilmen. Maar het is, ja, iets nieuws in diezelfde wereld is het natuurlijk.
Ja, een adaption.
Ja. Ja, dat is het. Adaptatie, is dat een Nederlands woord?
Weet ik niet.
Voor dat is wel een Nederlands woord, maar ik weet niet of het daarvoor gebruikt wordt eigenlijk.
Ja, dat weet ik niet.
Ik word ook nog een nieuwe game aan het spelen, Ron.
Ja, minder ga je niet.
Ja, ik doe ook wel eens wat. En die heet Harold Halibut. Die is afgelopen week uitgekomen. Een verhalende game waarin je eigenlijk alleen maar het verhaal beleeft. En ik heb het hier al vaker over gehad. Die game is zo fucking mooi. Het is de eerste game van een nieuwe studio. En het is een handgemaakte adventure, noemen ze het ook zelf. En het is heel letterlijk. Want ze hebben alle dingetjes die je in de wereld tegenkomt en alle personages. Al die personagemodellen, die hebben ze in het echt geknutseld. En daarna hebben ze die ingescand en daar maken ze dan de game mee. En daardoor ziet die game en alle omgevingen waar je doorheen loopt, ziet er heel, ja, echt en geknutseld uit. Je kan zeg maar overal zien waar ze de verfstreken overheen hebben gehaald. Of ja, als iemand de kleren die iemand aan heeft, dan zie je echt de stiksels en zo die ze echt hebben zitten naaien en whatever. En misschien is het niet overal even perfect, maar het geeft een heel mooi effect. En ja, het is echt een prachtige game. Het lijkt op zo'n stop-motion film. Op een Wallace & Gromit of zo. Maar het is natuurlijk niet helemaal stop-motion, omdat ze het gewoon in een game engine hebben gemaakt. Maar het ziet er wel zo uit als zo'n film. En het is fucking mooi. En het is echt heel erg mijn shit op dit moment. Ik geniet er echt met volle teugen van. Maar ik denk niet dat het voor iedereen is. Want deze game is heel zelfverzekerd saai. Het is heel effectief saai, dit spel. Het is echt expres saai. En dat is een heel gedurfde keuze. Om het expres saai te maken. Yeah. Maar als je daar dan helemaal in zinkt. En ja, dan is het echt genieten. Mijn brein gaat er heel goed op. Het gaat over Harold. En die woont op een ruimteschip. Een heel extreem groot ruimteschip. En dat schip dat is iets van 200 jaar geleden van de aarde vertrokken. Omdat het, ja, het leek erop alsof de aarde aan het vergaan was. Alsof er fallout op het moment stond van gebeuren, zeg maar. Dus ze dachten, we gaan een groot ruimteschip maken. En dan gaan we een nieuwe aarde zoeken. En daar zijn ze iets van 100 jaar mee bezig geweest. Aan het vliegen geweest. En op een gegeven moment storten ze neer op een soort waterplaneet. En dat schip dat zinkt naar de bodem van de zee. En daar ligt het al iets van 40 jaar of zo. Dus er is een hele generatie daar geboren, opgegroeid. En die weten alleen maar dat dat schip op de bodem van de zee ligt. En ze weten niet echt hoe ze nog op kunnen stijgen. Want zodra ze boven de planeet komen, dan zijn er zonnewinden die ze helemaal aan gorten beuken. Dus ze kunnen ook niet opstijgen. Dus eigenlijk zijn heel veel mensen die zich er maar bij neer hebben gelegd dat dit hun nieuwe thuis is. Gewoon binnen op dat ruimteschip. En we gaan nooit meer opstijgen.
Oké. Okay.
En jij bent Harold en jij bent een soort, ja, manusje van alles op dat schip. Een soort klusjesman. Je werkt voor een professor en die is dingen aan het onderzoeken. Natuurlijk is die dingen aan het onderzoeken over de planeet waar je bent. En of je ooit nog weer kan opstijgen en misschien ergens anders heen kan gaan. Maar ja, je bent een soort klusjesman. En je wordt er gewoon op uitgestuurd om ja, iets te fixen of om ergens bij iemand iets te gaan halen of om een boodschap over te brengen. En je bent de hele tijd heen en weer aan het lopen over dat schip. En het is, dat is best wel saai, expres. Saai en traag. Harold is met mensen aan het praten. En dan kom je een beetje erachter van hoe zij het vinden op dat schip en zo.
Maar wat, want dat wilde ik net al eigenlijk al vragen. Van, je zegt altijd, het is effectief in zijn saaiheid. Maar dat betekent, ik vertaal dat naar, er gebeurt heel weinig.
Ja.
En het tempo ligt laag en die game is daar oké mee. Klopt dat?
Dat klopt inderdaad. Maar het is dus expres. Want ja, je moet eigenlijk voelen hoe saai zijn leven is.
Mm-hmm.
Voordat je kan bedenken van, oké, hoe stapt hij hier uit?
Nee, maar is er dan wel een moment. Kijk, ik snap wat jij bedoelt. Het contrast moet geschetst worden. Alleen is er wel een moment dat er een duidelijk contrast volgt. Want als die game continu saai is en pas aan het einde kom ik erachter waarom het saai is, dan is er een probleem. Toch?
Ja, het schaalt heel langzaam omhoog. Maar er gaan wel. Ik heb hem nog niet helemaal uit ook. Dus ik weet niet of het ineens aan het eind allemaal dingen ontploffen of wat dan ook. Ik verwacht van niet. Maar het schaalt eigenlijk heel langzaam omhoog. Het is niet van, oh, nu is er een moment en dan gaat de game ineens in de vijfde versnelling.
Okay.
Op een gegeven moment vinden ze wel iets, maken ze een ontdekking en dan denken ze, oh, dit is best wel belangrijk voor onze toekomst en voor wat we gaan doen. Maar dan schaalt het nog steeds heel langzaam omhoog. Want die Herwold is gewoon een beetje een lapswans. En het is niet de slimste man die er is. En ja, ik weet niet, ik vind het eigenlijk wel bijzonder. Want jij bent gewoon een alledaagse man. Gewoon een helemaal niet bijzondere man. Maar je wordt wel omgeven door wetenschappers die veel slimmere ideeën hebben dan jij. En eigenlijk loop je daar een beetje achteraan. Dan ga je daar een beetje in mee. Dat is een soort van per ongeluk ben jij als totaal onopvallende man, raak jij per ongeluk betrokken bij een heel intrigerend verhaal.
Oké, het is wel een intrigerend verhaal.
Uiteindelijk wordt het wel een intrigerend verhaal, ja.
Oké.
Maar het is wel, zeker het begin is echt, het is zo traag en sloom en I don't know.
Ik denk dat dit niet voor mij is, niet per se omdat het, nou, maar niet per se omdat jij denkt van, oh, Ron kan zijn aandacht er niet bij houden.
Oh nee, dat zou ik niet denken.
Nee, ja, want dat is namelijk wel wat ik zou zeggen. Maar dat valt denk ik wel mee. Ik denk dat ik het niet leuk vind omdat het saai is. Voor dit klinkt wel echt gewoon saai.
Ja, maar ja, dat is het dus ook. Maar expres, en ik vind het wel genieten, weet je wel.
Ja, ik snap het.
Ik heb op een gegeven moment, er is zo'n postbode. Mm-hmm. Die brengt alle post rond op het schip. En daar ben je dan mee aan het praten. En die zegt, ja, als ik een brief moet bezorgen en diegene is niet thuis, dan neem ik die brief mee terug naar het postkantoor. En daar moet diegene die, voor wie die brief is, die moet het binnen 12 dagen komen ophalen. Weet je, het is allemaal van die bureaucratische regeltjes dat je denkt, oké, jullie wonen op een fucking ruimteschip. Je kan toch wel al die regels overboord gooien, maar dat kan niet. Hij zegt, ja, mensen moeten binnen 12 dagen die brief opkomen halen. En dan vraagt Herwold aan hem, oké, maar doe je dan een briefje in de bus van, hey, er is post voor je? En dan zegt hij, nee, want een briefje in de bus van, hey, er is post voor je, dat telt ook als post. Dus dat briefje moet ik ook persoonlijk overhandigen. Dus dat briefje ligt ook hier op het postkantoor. Die moet je ook binnen 12 dagen komen ophalen. Anders wordt het weggegooid. Weet je, oh, het is zo saai, Ron.
Het valt me op. Jij was dit verhaal aan het vertellen. En ik was letterlijk helemaal iets ergens anders aan het denken. Ik was gewoon helemaal niet aan het luisteren naar wat je zei. Oké, ja, maar het klinkt als jouw shit, zeker. Het is fucking mooi ook, natuurlijk. Mag ik daar iets over vragen?
Ja.
Pakken ze daar nog mee uit? Want ik moet zeggen, ik vond het heel erg mooi, maar ik vond wel dat het heel erg semi was.
Pakken ze er mee uit? Nou ja, nee, niet meer dan dat je per se ziet eigenlijk.
Want het is met de hand gemaakt. Dus ik bedoel eigenlijk van, is er op een gegeven moment een vergezicht? Of zo, of vuur? Dat je denkt, wow.
Er zijn wel vergezichten. Ja, het is wel indrukwekkend hoe mooi die game is. Okay. Maar ik denk wel van, wat ik wel meer had gewild is, ze hebben zoveel kleine dingetjes gemaakt. Stoelen, tafels, telefoons, kastjes. Maar je kan er niks mee. Behalve naar kijken. Je hebt heel weinig interactie met spullen in de wereld. Ik zou zo graag gewoon een kopje op willen pakken en het bekijken. Ook al heb je er niks aan. Maar een beetje zoals in een game als Gone Home, weet je wel. Dat je gewoon alles op kan pakken en ernaar kan kijken. Ze hebben zoveel mooie spulletjes gemaakt. Ik wil dat eigenlijk wel van dichtbij bekijken. Maar de enige manier om dat te doen is door mijn hoofd dichter bij de tv te houden. Dus dat, ik had wel wat meer interactie met de wereld gewild. Gewoon om te zien wat ze allemaal geknutseld hebben. Maar ja, ik weet niet. Ik ga heel goed op deze shit.
Snap het.
Het is, ik vind het heel rustgevend voor mijn hoofd ook.
Rustgevend voor het hoofd.
Ja, dat is het. Herwold Halibut. Hij staat ook op Game Pass. Als je denkt, ik wil ook iets saai spelen. Ja, ik vind het echt een heel goed spel.
Weet je wat ik ook nog aan het spelen ben?
Oh ja, nog meer? Persona, ja. Zei je net.
Ja, Persona, maar dat vind ik oké game. Het is, die Persona games, ik vind ze allemaal heel oké. Het verhaal en de personages, het lukt mij niet om erin geïnteresseerd te raken. Ik vind het net niet, ik vind het kinderachtig geschreven.
Nee, ja, nou ja, het zijn tieners.
Dat is mijn grootste probleem ermee. Het zijn issues. Dan heb ik zoiets van, ja, I really do not care about this. Het is, ja, het is zeg maar net niet scherp genoeg geschreven voor mij. Het mist zeg maar net die scherpe pen. En ik kom er niet in, maar ik vind het wel weer, het mysterie is wel weer intrigerend. Ik wil weten waar het heen gaat. De gameplay is wel oké.
Persona 3 is ook zo dark. Dat is echt het meest duistere shit.
Ja, het is zeker duister, ja, nu al. Maar de game die ik... die echt, dat was al zo. Ik was al super geïntrigeerd door Sea of Stars. Maar die game is zo goed gemaakt. Dat is echt... dat wil ik nog wel een keer herhalen. Want wat die game het beste doet is... Er zitten dus hulpmiddelen in. Die game heeft een soort van medaillesysteem, waarbij je bepaalde medailles wel of niet kunt inschakelen. En zo bepaal je eigenlijk zelf of die game moeilijk is of niet. En dat is gewoon heel wild. Dat je eigenlijk een RPG, een klassieke, een retro game aan het spelen bent, die met gameplay zo innoveert. Want het is ook nog eens actieve gameplay. Je moet echt dingen counteren of sterker maken door op de juiste knoppen te drukken op het juiste moment. En dat actieve element kan ik erg waarderen. Maar ik kan het ook erg waarderen hoe die game naar moeilijkheidsgraad kijkt. Dat is echt een... dat respecteer ik wel. De game het oude combineert met het gemak van een nieuwe. Hele goede game. Eigenlijk als ik nieuws had en er was geen Hades en er was geen No Rest for the Wicked, dan was ik nu gewoon Sea of Stars aan het uitspelen.
Nice. Oh. Maar ja, ik moet nog zoveel games uitspelen die ik ergens halverwege verlaten heb, waarvan ik denk, ik kom nog wel weer terug. Dat ga ik ook.
Same, dude.
Oh, Like a Dragon lonkt elke week naar me om.
Ja, die heb ik uit, gelukkig.
Oh man.
Fucking blij mee dat ik die heb uitgespeeld. Daar ben ik echt blij mee.
Ik ben blij dat ik hem nog niet heb uitgespeeld, want nu heb ik nog.
Ja, dat is waar. Alleen op een gegeven moment was ik hem wel klaar mee. Toen had ik wel zoiets van, nou ga ik hem afronden, want...
Ik ben nog één andere game aan het spelen, Ron.
Oh.
Maar daar gaan we het volgende week over hebben.
Oh, Stellar Blade.
Stellar Blade. Ik mag zeggen dat ik hem aan het spelen ben. Daar hebben jullie niks aan. Maar het embargo is woensdag. Ik schrijf een review voor gamer.nl. Dus mocht je weten wat ik ervan vind, dan kun je dat lezen op woensdagmiddag. Of gewoon een podcast luisteren volgende week. Stellar Blade. Wat denk jij, Ron, wat ik ervan vind? Je hebt geen idee.
Ik heb geen idee wat jij ervan vindt. Nee. Ik weet niet eens wat je gaat geven. Nee, ik heb geen idee wat je ervan vindt. Ik zal je zeggen wat ik ervan vind. Dat mag, toch? Ik heb niet gespeeld en we hebben het er niet over gehad. Ik hoor positieve dingen over de combat. Ik hoor hele positieve dingen over de combat. Dus ik ben wel benieuwd.
Jij mag niks zeggen.
Ik mag niks zeggen. Of jij mag niks zeggen, bedoel. Sorry, ik mag niks zeggen. Jij mag niks zeggen, ja.
Wil je het horen? Dan is er volgende week gewoon weer een nieuwe Ronde en Erik podcast met Stellar Blade. Gaan we het een uur over Stellar Blade hebben, denk je?
Sure, dude.
Elke de Ronde en Erik podcast elke maandagochtend te downloaden via allerlei podcast apps en feeds. Als je dat ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten, zouden wij dat heel fijn vinden als je dat een keer doet. Oh, dan hoef ik niet meer te zeggen van jou, hè? Mensen doen het toch niet. Maar toch, op Spotify of op Apple Podcasts 5 sterretjes achterlaten, zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil je dus meer Ron en Erik, dan kun je ons steunen via Patreon. Daar maken wij elke week een extra podcast van rond een half uurtje. En Ron zegt dat het zijn favoriete podcast zijn elke week. En voor een klein bedrag in de maand krijg je die dus elke week een extra podcast. Deze week is het de Goaty Shoty, waarin Ron en Erik teruggaan naar 2018 en ieder een game kiezen en beargumenteren waarom dat de beste game van het jaar was. En dan mogen jullie allemaal stemmen. Of althans, iedereen die lid is van onze Patreon, die mag dan stemmen op wie het meest gelijk heeft. En we gaan ook kijken wie er gewonnen had over 2017. En toen zei ik Nier Automata en toen zei jij, wat zei jij ook alweer? Zelda, toch?
Zelda Breath of the Wild.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik verlies toch, dus ja.
Hoezo?
Ja, ik verlies altijd de Goaty Shoty. Nee, is trouwens niet waar. We staan gelijk, ja. Maar ja, je weet mijn mening over de vorige keer. De keer daarvoor. Ik ben er nog steeds boos over.
Echt waar?
Ja. Nee, natuurlijk ben ik dan niet echt boos. Nee.
Anyway, steun ons via patreon.com/Ron en Erik. Voor een iets groter bedrag in de maand word je dan ook vriend van de show. En dan verdien je een dikke shout-out. En die komen nu. Een dikke shout-out naar BasB86, Betje Fris, Bobby, Christian, Dozen Faces, Dr. Dirk, Grekio, Heisenberg190, Marky Mark, Mr. Mime, Raoul, RDK for Life, Recreator, The Killing Bean, Tijn en zijn vrouw, Tijns minnares en Tijns buitenechtelijke kind. Het hele trio is er. Wesley D. En een nieuwe vriend van de show, Ron.
Oh, leuk.
De Unfluffable Save Tekken.
Oh.
Ik denk een bijdrage om Tekken 3 er bovenop te helpen.
Wow, dat werkt. Zieke katten werken. Tenshu, Tenshu, kom eens.
Ga je poot breken.
Tenshu, kom eens.
Maar jij schopt ze ook altijd. Dus dan is er altijd wel wat, weet je wel.
Niet altijd.
Nou, eind in de maand.
Ligt eraan.
Als je de GOTY-show die verloren hebt.
Niet altijd. Ik schop ze niet altijd.
Zelden,
ja, achteraf.
Heb je geen geld voor ons? Geen probleem. We zien je graag in onze Discord. Daar is het super gezellig. De meest gezellige gaming community van heel het internet. Er zitten meer dan 500 luisteraars. Ik geloof al meer dan 550 inmiddels. Samen over games te kletsen. En je vindt de Ron en Erik Discord door op het linkje te klikken in de show notes. En dan zit je er meteen in. En daar is het heel gezellig. Dan zien we je echt graag. Het is echt zo.
Beste community in gaming.
Ja, precies. Maar alleen als je gezellig bent. Anders kan je het laten.
Ja.
Ron, dat was het weer.
Correct.
Je hebt het gehaald.
Wat geef je deze podcast?
7,5.
Ah. Ja, eigenlijk weten we al wat jij aan Stella Bleed gaat geven. Als je deze podcast luistert, weet je, iedereen weet het al.
Je mag niks zeggen. Nou, wat wil je zeggen dat ik alles een 7,5 geef?
Nee, dat is totaal niet wat ik wil zeggen.
Heel veel negens gegeven de afgelopen tijd. Vorig jaar ja, ook.
Ik overigens ook.
Diablo, Final Fantasy 16, Final Fantasy 7.
Ik heb ook veel negens gegeven. Ja. Je zat gewoon laag, hè, met Rebirth. Die scoort gemiddeld een 93 op OpenCritic.
Ja. Maar dit is ook... Oké, dit voert misschien weer te ver. Maar dit is ook waarom ik zo slecht ben in voorspelletje, Ron. Want zelfs als ik een game helemaal heb uitgespeeld, kan ik nog niet voorspellen, heb ik nog steeds geen idee wat het gemiddelde wordt.
Boeiend.
Ik heb nog steeds geen idee. Je denkt, ik heb een voorsprong, maar dat is helemaal niet zo.
Dat is helemaal niet zo.
Anyway. Ron, dankjewel weer.
Nee, jij bedankt.
En tot volgende week.
Doei.